Ja, het is alweer een tijdje geleden dat ik hier voor het laatst stond. 10 jaar, 11 jaar. Ik hoorde van iemand, die heb ik gedoopt 15 jaar geleden. Wie is dat? Die is er niet. Ja, ligt dat aan de doop? Ja, wie zal het zeggen? Nou, in ieder geval, ik ben blij dat ik hier in uw midden mag zijn. Ik mocht mijn zoon vervangen. Omgekeerd komt ook wel eens voor. Dus het is goed als je ziet dat de God van Abraham ook de God van Isaac en de God van Jacob is. De God van Dick is ook de God van Pim en de God van David enzovoort. Zo gaat God verder. Goed, we gaan eerst met elkaar een zegen vragen. Vader in de hemel, we danken u van harte dat we u de lof mochten toezingen, dat we blij mochten zijn met u en dat we dat ook in ons lied mochten verwoorden. We danken u, Heer, dat we u mogen kennen als een vader die zorgt voor zijn kinderen. U kent ons, u kent ook degene wier namen net genoemd zijn, die ziek zijn, mensen die in het ziekenhuis verpleegd worden en anderen die weer thuis zijn. U kent onze broze lichamen en we danken u, Heer, dat we ook hierin mogen vertrouwen op u. U die ons kent door en door. U die ons ook genezing geeft. En we bidden u, Heer, voor al diegenen die ziek zijn, wilt u uw genezende hand op hen leggen en het hen doen ervaren dat u er bent, dichtbij, een helper groot van kracht en steeds bereid. Zo bidden wij u, wilt u ook deze dienst ons uw zegen doen ervaren. Als we uw woord gaan openen, wilt u maken dat het mag spreken tot ons hart, dat we erdoor bemoedigd en versterkt zullen mogen worden en dat we ook visie en perspectief voor de toekomst zullen ontvangen. We bidden het van u in de krachtige naam van Jezus, onze Heer. Amen. Voordat we verder gaan met de dienst, zingen we nog met elkaar uit Johannes de Heer, lied 219. 219.
Thank you.
We gaan lezen uit de Bijbel en we doen dat allereerst uit het Oude Testament. Exodus 4 vanaf vers 18. Exodus 4 vanaf vers 18. We duiken midden in het verhaal van Mozes, die geroepen was door de Heer om het volk uit te leiden. En dan lezen we in hoofdstuk 4 van het boek Exodus, bij het 18e vers. Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jethro en zei tegen hem: ik zou graag teruggaan naar Egypte om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn. Ga in vrede, antwoordde Jethro. De Heer zei Mozes nog in Midian dat hij veilig naar Egypte kon terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan gestorven was. Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg terug naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand. Toen zei de Heer tegen Mozes: nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Maar ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen de farao zeggen: dit zegt de Heer, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb je geweigerd. Daarom zal ik jouw eerstgeboren zoon doden. Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachten, kwam de Heer op hem af en probeerde hem te doden. Zippora pakte een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes' voeten aan, terwijl ze zei: een bloedbruidegom ben jij voor mij. Ze noemde hem toen bloedbruidegom vanwege die besnijdenis. Toen liet de Heer hem met rust. Uit het Nieuwe Testament lezen we Lucas 9, vers 28 tot 36. Lucas 9 vanaf vers 28. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit gezegd had, ging hij, dat is Jezus, met Petrus en Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in de hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei: dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en dat ook bewaart in zijn hart. Voordat we dit gaan overdenken met elkaar, zingen we met elkaar uit Johannes de Heer lied 797. Heer, een oog dat u slechts ziet. Een bloedsbruidegom ben jij voor mij, lazen we in Exodus 4, vers 25. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er is geen mens die ongeschonden door het leven komt. Met het klimmen van de jaren verdwijnt er af en toe wat haar. Of het krijgt een andere kleur. Ons gelaat gaat rimpels vertonen en onze fiere gestalte gaat een beetje gebogen. Maar dat is de buitenkant. Een mens heeft ook een binnenkant. En ook die binnenkant verandert in de loop van de jaren. Die binnenkant heeft ook de nodige butsen en deuken opgelopen. En het is de vraag, hoe gaan wij om met de krassen op onze ziel? Zand erover, zeggen velen. Vergeet je verleden. We leven vandaag en richt je vooral op de toekomst. Maar je kunt ook de dingen uit het verleden onder ogen zien. En je afvragen, wat is de betekenis daarvan? De beesten uit het verleden, de beelden van vroeger wegstoppen, niet wegstoppen, maar ze ontmaskeren. En misschien levert het dan ook nog wat op. Op de Olijfberg in Jeruzalem is er de laatste 5 jaar een kleine gemeente ontstaan. Abu Habib is een van de leden van die kleine kring. Toen ik er vorige maand was, vroeg ik hem, hoe ben jij tot geloof gekomen in deze moslimomgeving? Hij slikte even. En toen kwam het verhaal eruit. Jaren geleden was zijn 18-jarige dochter ernstig ziek. En ze werd verpleegd in het ziekenhuis op de Olijfberg, vlakbij. Haar ouders gingen dagelijks kijken hoe het met haar was. Maar op een nacht droomde hij. Hij zag zijn dochter in de hemel. En ze huilde en ze zei, papa, kom bij mij. Toen hij wakker werd, is hij uit bed gestapt. En midden in de nacht is hij naar het ziekenhuis gegaan. En daar trof hij zijn dochter, dood in bed. Wat een ramp. Maar die droom liet hem niet meer los. Hij ging vragen en lezen en hij las op zijn zoektocht ook in de Bijbel. En daar werd hij al lezend gegrepen door de persoon van Jezus Christus. En op enig moment heeft hij zich aan hem overgegeven. Dat kostte hem onnoemelijk veel. Hij werd verstoten uit zijn familie. En hij vond werk ergens ver weg in een hotel aan de Dode Zee. Maar na 7 lange jaren ontstond er toch weer een aarzelend contact. En nu mocht hij weer bij zijn vrouw en bij zijn kinderen komen. Maar als ik hem diep in zijn ogen kijk, dan heeft deze tragedie, Abu Habib, het betekent geliefde vader, deze tragedie heeft hem niet bitter gemaakt, maar het heeft hem heerlijk veranderd. De Engelsen zeggen, als er dingen in je leven gebeuren, it makes you bitter or better. Het maakt je bitter of het maakt je beter. We lazen van Mozes, geboren als een Hebreër, opgevoed als een Egyptenaar en nu alweer 40 jaren in de woestijn van Midian. Een Midianiet van Hebreeuwse afkomst. Heel in de verte was Midian nog familie. Midian, de stamvader, was een van de zonen van Abraham, die hij verwekt had bij Ketura. Maar dat was lang geleden. De tijden waren veranderd. En Mozes had zich als een Egyptische prins moeten aanpassen aan het nomadenbestaan van zijn schoonfamilie, waarvan Jethro de oudste was. Mozes, een allochtoon in de wildernis. Hij was getrouwd met de oudste dochter van Jethro, met Zippora. Vogeltje betekent dat. Nou zou je denken dat Zippora zo'n klein grijs musje was. Een vogeltje dat opfladdert wanneer het gevaar dreigt. 13 in een dozijn. Maar niets is minder waar. In het verhaal dat wij lazen nam uitgerekend Zippora het heft in handen. En zo redde ze het leven van Mozes. Het is merkwaardig dat de schrijver van het boek Exodus zoveel waarde toedicht aan de rol van vrouwen in het leven van Mozes. Exodus heet in het Hebreeuws Shemot en dat betekent namen. En al direct in hoofdstuk 1 lees je alle namen van de 12 zonen van Jacob die daar trots worden genoemd. Namen van stoere mannen. Maar al een hoofdstuk verder komen de vrouwen op het toneel. Sifra en Pua, twee vroedvrouwen. Die de jongetjes in de Egyptische Nijl moesten verdrinken. Maar ze weigerden het. En zo werden die twee vrouwen de redding van Mozes. En nu verschijnt me ineens vandaag de vrouw van Mozes als verlosser op het toneel. Mozes had heel wat te danken aan vrouwen. Het zwakke geslacht, zeggen wij. Ja, ja. Maar Paulus zegt in de eerste Korinthebrief, wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om de sterken te beschamen. De Heer was verschenen aan Mozes bij de brandende braambos. En na lang aarzelen heeft Mozes ermee ingestemd dat hij gehoorzaam zou zijn en het volk zou uitleiden uit Egypte. Let my people go. En daar gaan ze. Zippora en de beide zonen Gersom en Eliezer op de ezel. Op weg naar Egypte, waar zijn volk al jarenlang gebukt ging onder de slavernij. Mozes een geroepene, maar zijn roeping drukte zwaar op hem. Zoals iedere roeping altijd zwaar weegt. Toen sprak God opnieuw. En hij zei, en we hebben het gelezen, Mozes, het wordt een zware opdracht. Want ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. De druk wordt groter. En wij vragen ons af, wat is dat voor een God die zijn dienstknechten willens en wetens voor een onmogelijke opgave plaatst? Moest hij, arm herdersmannetje uit het achterlijke Midian, het tegen die machtige farao van Egypte opnemen? Wie was hij helemaal? Mozes. Nou ja, hij had een toverstaf gekregen, een trucje geleerd met zijn hand. Maar zou de farao daarvan onder de indruk zijn? En je kunt op je klompen aanvoelen dat de angst en de onzekerheid gaandeweg alleen maar toenamen. De zon ging onder. Het werd nacht. En in die nacht had Mozes een verschrikkelijke nachtmerrie. De Heer kwam hem tegen en zocht hem te doden. Zippora werd wakker. En ze zag haar man daar zweten. Wat is dat toch, zal ze gedacht hebben. De God van Israël heeft Mozes bezocht. O, Zippora, heel vroeger had ze van hem gehoord. Ze was immers in de verte nog familie van Abraham. Van vader op zoon waren de verhalen doorverteld van de God die met Abraham een verbond gesloten had. Toen Abraham op een avond allemaal dieren doormidden moest snijden en tussen die twee helften door moest gaan. Daarna is de Heere God er ook doorheen gegaan met vuur en vlam. En toen wist Abraham het aan het eind van die moeilijke nacht. Zoals die twee helften bijeen hoorden, zo horen ook God en ik bij elkaar. Maar niet alleen ik en God, God en ik, maar ook mijn nageslacht en God. En om ons daaraan te herinneren, werden alle jongetjes steeds besneden. Het kind van Sarao, van Sara, maar ook de kinderen van Ketura en ook die van Midian. Maar in Midian hadden ze de gewoonte om de besnijdenis uit te stellen. Later, tot in de puberteit. En Mozes had zich aan die gewoonte dus ook maar aangepast. En zo hadden Mozes en Ketura en Zippora tot op dat moment verzuimd om een eerstgeborene het teken van Gods verbond te geven. En och, als alles voor de wind gaat, dan heb je daar geen erg in. Maar als je dan je eigen man zo ziet worstelen, dan vraag je je ongetwijfeld af, wat kan ik doen om hem te helpen? Is er iets wat we verzuimd hebben bij de Allerhoogste? En toen kreeg Zippora die ingeving. Jaren daarvoor speelde er een dergelijke situatie. Toen Jacob met al zijn hebben en houden voor de rivier de Jabok stond, de grens van het beloofde land. Toen was er ook die man die hem aangreep en met hem begon te vechten, die hele nacht door. Die nacht. In de nacht komt de mens tot zichzelf. In lange uren van slapeloosheid worstelt een mens met zijn God. In de nacht maak je de balans op. En in de nacht zie je meer dan ooit je eigen tekort. Zippora staat op. Resoluut neemt ze een mes en besnijdt daarmee haar oudste zoon Gersom. En het bloederige stukje voorhuid legt ze op het been van Mozes. Jij bent mijn bloedbruidegom, fluistert ze in zijn oor. En toen werd Mozes rustig. Wat is er gebeurd? Vroeg Mozes. Bloedbruidegom, zei ze nog een keer. Wat, zegt Mozes, heb je iemand besneden? Want het woord besnijdenis en bruidegom lijkt in die taal erg op elkaar. Bloedbruidegom. Door het bloed dat vrij kwam bij de besnijdenis van zijn oudste zoon, kon Mozes verder. Kon hij weer leven. Hij had God beter leren kennen. Een God die met je strijdt. En die je ook blijvend verwondt. Aan je eigen littekens word je aan hem herinnerd. Zoals Jacob Israël werd en vervolgens mank door het leven moest. Aan je eigen littekens word je aan hem herinnerd. Zoals Gersom besneden werd. Aan je eigen littekens word je aan hem herinnerd. Zoals Paulus blind werd na de ontmoeting met Jezus. Aan je eigen littekens word je aan hem herinnerd. Zoals Abu Habib zijn eigen dochter moest verliezen aan de dood. Aan je eigen littekens word je aan hem herinnerd. Later, veel later, zou het bloed van Jezus vloeien op het kruis van Golgotha. Deuteronomium 12 zegt, in het bloed zit de ziel. Jezus was ook een eerstgeborene. En door zijn bloed zouden de zonden van velen vergeven zijn. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar bij zijn opstanding waren het de littekens, waaraan de leerlingen herkenden, dit is Jezus. Mozes kon op weg. Hij was er klaar voor om zijn volk te ontmoeten. Maar er was nog een lange weg te gaan. Er moest eerst wat recht gezet worden uit het verleden. En dat is gebeurd. Terug naar je verleden kan soms een helle tocht zijn. En daarom zeggen velen liever zand erover. We praten er maar niet over. Veel mensen hebben genoegen genomen met de status quo, met het is nu eenmaal zo. Het nomadenbestaan in de woestijn. Dan blijft alles bij het oude. Maar soms wil je terug. Soms moet je terug. En dan ontdek je dat alles wat je in je leven vergaard hebt, aan goederen, aan kennis, dat je dat niet verder helpt. Dat je daar, net als die leerlingen daarboven op die berg, ineens geconfronteerd wordt met de heiligheid van God. God is heilig. Kadosh heet dat in het Hebreeuws. Ongenaakbaar. Maar hij is niet alleen heilig. Hij is ook kaboot, wat betekent groot, geweldig, majestueus. En die twee aspecten van God kwam Mozes daartegen in die doorworstelde nacht. Voordat hij aan zijn missie naar Egypte zou beginnen. En dat bracht hem in een crisis. God is zo groot. En wij zijn zo klein. God is heilig. En wij zijn dat bij lange na niet. Aan het begin van elke verandering in uw leven hebt u de kans dat u in een crisis terechtkomt. Of u nu aan de vooravond staat van een verhuizing. Of u hebt een nieuwe baan aanvaard. Zelfs als u aan de vooravond staat van een aanstaande bruiloft. Of aan de vooravond van een naderend pensioen. Bij alle grote veranderingen in ons leven kan de twijfel toeslaan. Als het nu eens misgaat. Als het huis ons niet bevalt. Of de baan te zwaar is. Als de prins op het witte paard nu eens heel anders zal blijken te zijn. En het pensioen niet alleen een gat, maar ook een zwart gat zal worden. En menig mens heeft dan dezelfde ervaring die Mozes had. Hij doorwaakt moeilijke nachten. Totdat je teruggeworpen op het begin, de oorsprong. En die heeft voor een christen altijd weer met God en met zijn beloften te maken. Toen God Abraham riep, toen moest de aartsvader zich laten besnijden. En altijd weer herinnerd worden aan die nachtelijke gebeurtenis met God. De verbondsluiting. De belofte van die machtige en heilige God. Ik zal er voor jou zijn. Je staat er niet alleen voor. Of zoals de profeet Jesaja het moest zeggen, moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren. Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan. Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God. De Heilige van Israël. Jouw redder. Aan je eigen littekens word je aan hem herinnerd. De crisis in een mensenleven is nooit alleen verlies voor een kind van God. De crisis brengt ons terug naar onze oorsprong. Door genade ben ik een kind van God. Vroeg of laat kun je zomaar in zo'n crisis terechtkomen. Diep getroffen ineens door de eis van Gods grootheid en zijn heiligheid. Maar dat kan een moment van loutering zijn. Als je ervaart dat je er niet en nooit alleen voor staat. Jij hoeft niet in je eentje te slagen voor dat hoge examen van God. Je wordt er doorheen gedragen, doorheen getild als door een vreemde vrijspraak. Maar dan moet je terug naar dat begin, dat moment dat je het wist. Door genade ben ik een kind van God. Petrus heeft dus in zijn tweede Petrusbrief daarover die onvergetelijke ontmoeting op de berg waarvan we lazen. Maar als hij dat beschrijft, dan heeft hij het niet over Mozes die hij daar gezien heeft. Hij beschrijft niet Elia die hij daar gezien heeft. Hij heeft het over de stem van God, die het met zoveel woorden zei, dit is mijn geliefde zoon. God heeft ons door genade aangenomen als zijn geliefde kinderen, zonen en dochters. En dat houdt je op de been. En ik hoop dat u dat ook kent. Dat moment dat je door de crisis heen wordt gedragen en dat je het voor goed weet. Ik ben een goddelijk kind door de Vader bemind. Niet door eigen prestaties, maar op grond van de belofte van de Heer. Hij draagt je door het leven heen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Johannes de Heer lied 843. Ik stel voor dat we het eerste en het laatste vers zingen. 1 en 4 van 843. Samen bidden en danken. Heer onze God, we danken u van harte dat u aan het begin stond. U stond ook aan het begin van ons bestaan. U was er ook bij toen we aarzelend onze handen in de uwe legden. En u was erbij toen we het zeker wisten, ik ben een goddelijk kind door de Vader bemind. We bidden u, Heer, wilt u ons helpen om, als er stormen in ons leven komen, als er aanvechtingen zijn, als er verleidingen zijn, als er crisis opkomt, dat we dat vast mogen houden. U was er en u helpt ons er doorheen. Heer, we bidden u voor de wereld waarin we leven, een wereld waar zoveel crisis is heersen. Het volk van Tunesië, bidden u voor het volk van Egypte, waar uw kinderen vervolgd worden. Bidden u voor de kerk van de Kopten, dat mensen daar de weg van u zullen bewandelen en niet de weg van het geweld zullen kiezen. We bidden u, Heer, voor Irak en Afghanistan en al die brandhaarden van deze wereld waar mensen elkaar naar het leven staan. En wij bidden u, Heere, ontfermt u zich. Over al die gebieden waar de natuur zich roert, in Brazilië en in Australië, Heere, ontfermt u zich. En wilt u maken dat we ons mogen realiseren dat deze aarde uw aarde is. En dat we doen wat we moeten om het leven leefbaar te maken. Maar tegelijkertijd ook weten, we hebben een toekomst. En die toekomst ligt niet in de handen van mensen, maar in de handen van u. U komt terug. Wij bidden u voor uw volk Israël. Heer, wilt u het beschermen en bewaren? En wilt u maken dat Joden en Palestijnen in Israël een weg naar vrede zullen mogen vinden? Wat mij mensen onmogelijk lijkt, dat is mogelijk bij u. En daarom bidden wij u, Heer, kom haastig, hier en nu, maar ook daar en elders. En kom haastig om deze in nood verkerende wereld weer te redden van de ondergang. Kom haastig om uw koninkrijk te vestigen. Kom haastig om uw glorie te manifesteren. Hier en nu, al in ons eigen leven, in ons eigen bestaan, maar ook straks in eeuwige glorie. Wij bidden u voor de zieken, we noemden ze al in het begin. Danken u, Heer, dat we mogen weten dat ook zij in uw hand zijn, veilig bij u. En we danken u dat ze ook mogen weten dat hun vertrouwen mag zijn op u. Wij bidden het alles van u, in de krachtige naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. U hebt nu de gelegenheid om uw dankoffers te geven en dat doen we onder het voorspel van opwekking 354. ontvangt u de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.